Geliefde gemeente, waar is de Heer eigenlijk? Waar is de Heer Jezus? Soms hoor je iemand zeggen dat hij zo dichtbij is. En dan denk je, ja, dat heb ik nou niet, dat voel ik niet zo. En daar ben je dan misschien blij mee. Zeg, nou ja, ik heb er eigenlijk helemaal geen behoefte aan. Dat hij dichtbij is, want als hij dichtbij is, dan moet ik met hem rekening houden. Laat hem maar ver weg zijn. Dan kan ik mijn leven leiden, blijft hij daar. Misschien zit je wel eens zo bezig. En denk je zo over God. Helemaal niet erg dat hij ver weg is. Maar als er dan een moment is dat je afgaat, dat je God nodig gaat krijgen. Dan kun je de vraag hebben, ja, is God er wel? Is God er wel echt? Hij lijkt zo ver weg. Dat hij er bijna wel niet lijkt. En als je dan iemand hoort spreken daarover dat God dichtbij is, dan kun je denken, nou, als ik dat nou eens mocht weten, dat God dichtbij was, dat de Heer Jezus dichtbij was, wat zou ik dan gelukkig zijn? Maar waar is hij? Is hij wel, of komt hij wel dichtbij? Daar lijkt het niet op, als wij letten op de geloofsbelijdenis. Christus zit aan Gods rechterhand. Dat lijkt ver weg, maar dat is gelukkig toch niet het enige. Maar we staan er nu bij stil. De Heer Jezus aan Gods rechterhand. Met de vraag dus, waar is de Heer eigenlijk? We doen dat vanuit de catechismus. Zondag 19, de eerste twee vragen. 50 en 51. Dus zondag 19, vraag en antwoord 50 en 51. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods? Omdat Christus daarom naar de hemel gegaan is. Omdat hij zichzelf daar zou bewijzen als het hoofd van zijn christelijke kerk. Door wie de Vader alle ding regeert. Wat voor nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna, dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God, of uit de catechismus, naar aanleiding van het woord van God, naar aanleiding van het woord zittende aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. De vraag is dus, waar is Christus nu? Drie gedachten. Naast zijn Vader. Als tweede, dichtbij zijn kerk. En als derde, boven zijn vijanden. Dus waar is Christus nu? Naast zijn Vader. Vraag 50. Als tweede, dicht bij zijn kerk. Vraag 51, dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Als derde, boven zijn vijanden. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dus waar is Christus? Naast zijn Vader. Naast zijn Vader, dat wil zeggen, in de hemel. De Heer Jezus is naar de aarde gekomen. En God heeft zijn Zoon op deze wereld gegeven als een mens. Niet als een hooggeplaatst mens, een koning, die boven alles staat. Nou ja, daar kan ik eigenlijk niet bij. Het zal heel bijzonder zijn als ik hem een keer zou kunnen te zien krijgen. Nee, hij kwam in eenvoud, in een stal, als een eenvoudige timmermanszoon, als een mens. Mens zoals wij. Maar hij is niet op aarde gebleven. 33 jaar lang is hij op aarde geweest. En daarna is hij met zijn lichaam naar de hemel gegaan. En hij is nu niet meer op aarde. Zijn lichaam is maar op één plek tegelijk. En dat was hier. Dat was, ja, tenminste dan in Israël. Maar dat was op deze wereld. Dat is nu niet meer op deze wereld. Jezus is nu met zijn lichaam ver weg. Dat wil zeggen, voor ons is het ver weg. Voor de Heer bestaan er geen afstanden. God is niet gebonden aan onze snelheden, onze ruimte, onze dimensies en zo. Voor Christus zelf is de afstand eigenlijk niets. Maar voor ons wel. De hemel, die kunnen wij zo niet bereiken. Hij is ver weg. Hoe ver? Zo hoog mogelijk. Zoals het ook op aarde was. Hoe laag is hij gekomen? Zo laag mogelijk. In de geloofsbelijdenis staat dat tegenover elkaar. En wij zien alles wat er over de Heer Jezus gezegd is eigenlijk steeds dieper gaan. Hij is geboren uit de maagd Maria. Hij heeft geleden. Hij is gekruisigd. Begraven. Hij staat nedergedaald tot in de hel. Dat wil zeggen, hij is zo diep gegaan als hij kon. Toen hij op aarde was, was het voor hem tenslotte een hel. Alle vreugde was weg. Er was geen spoortje licht meer. Het was vreselijker dan het leven voor ieder mens op aarde kan zijn. Vreselijker omdat hij alles tegen had, zelfs zijn vader. Zo diep is hij gegaan, tot in de hel. Maar dan zegt de catechismus, het is zo niet gebleven. Dan zie je het zo de andere kant op gaan. Hij is opgestaan uit de doden. Opgevaren ten hemel. Hoe ver? Zittende aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Zo hoog als het maar kan. Waarom zo hoog als het maar kan? Nou, waarom is de hel zo diep als het maar kan? De hel betekent dat je van God gescheiden bent. Dat is iemand die naar de hel moet. Die zal nooit meer God dichtbij merken. Die zal nooit meer iets van de troost van God merken. Die zal wel weten dat God bestaat. Die zal niet denken, God bestaat niet. In de hel is geen godloochenaar meer. Maar er is ook niemand die nog kan zeggen, joh, maar de Heer is zo dichtbij voor me. Dat gebeurt daar niet meer. Het is één grote duisternis. Niks meer van de goedheid van God te merken. Dat is het diepst. Dat is nu het hoogst. Zo dicht bij God als het maar kan. Aan het hart van God. Wat is de heerlijkheid van de hemel? Ook voor alle gelovigen. Het mooiste van de hemel is dat je daar altijd bij God zal zijn. In de hemel is natuurlijk ook geen godloochenaar. Daar zal in de hemel nooit iemand zeggen, God bestaat niet. Maar in de hemel zal ook nooit iemand zeggen, joh, God is zo ver weg. Waar is God? Waarom moet het nu zo? Het zal nooit meer gebeuren. Daar zal God altijd dichtbij zijn. Maar wie is er nu het allerdichtst bij God? Dat is de Heer Jezus. Het dichtst bij het hart van God is de Heer Jezus. Dat is wat er staat. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij is zo dicht bij God als het maar kan. Dat kan ook niet anders, want hij is één met God. Echt één met God. Hij hoort helemaal bij God. Maar hij is wel van God gescheiden om voor de zonde te betalen. Maar hij is niet van God gescheiden, want de Vader zei, ja maar Jezus, daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee, toen Jezus betaald heeft, toen heeft de Vader gezegd, kom mijn zoon, kom zo dicht bij mij als je maar kunt. Zittende aan de rechterhand van de hemelse Vader. Waarom staat het er zo, aan de rechterhand? Dat kun je niet helemaal letterlijk zien. Letterlijk gezien heeft God geen rechterhand. God is een geest. God is niet een oude man of zo op een troon. God is een geest die je niet kunt zien. We zeggen wel dat Gods hand je kan leiden. Maar je ziet dan natuurlijk niet letterlijk een hand. We zeggen dat Gods ogen over de hele aarde gaan. Maar hij heeft niet letterlijk ogen. Hij kan zien, dat wel. Maar heeft hij geen ogen voor nodig. Hij kan je helpen. Heeft hij geen handen voor nodig. Hij kan je horen. Daar heeft hij geen lichamelijke oren voor nodig. Dus als hij staat, Jezus zit aan de rechterhand van God, dan kun je dat niet letterlijk zien. Maar het is een beeld. Een beeld dat past bij wat de koningen weten, de koningen uit de tijd van het Oude Testament. Die hadden een troon. En natuurlijk niet alleen de koningen toen, maar dat hebben koningen heel vaak. Een troon. Met Prinsjesdag kun je het ook zien. En dat is een van de weinige momenten dat onze koning ook op een troon zit. Maar vroeger was dat veel gebruikelijker. En dan heb je links, dus dat kan, dat is niet altijd zo, dat is met Prinsjesdag niet zo. Maar je kunt een stoel links en een stoel rechts hebben van die troon. Maar als je dan kunt kiezen. Het is allebei bijzonder. Als je op de stoel mag zitten naast de koning, dat is allebei bijzonder, links of rechts. Maar de bijzonderste plek is rechts. We zien dat in de geschiedenis van Salomo. Dan komt Bathseba, zijn moeder. Die komt iets tegen hem zeggen als koning. En dan zegt hij tegen zijn moeder, kom naast mij zitten. Op die stoel naast mij, aan mijn rechterhand. Dat was de meest eervolle plek die er was in heel Israël. De stoel rechts naast de koning. Daarom zegt ook Jacob, toen hij nog een kind kreeg. Jacob was al wel oud en zijn vrouw was nog ouder. Rachel, dus die was niet ouder, maar die zou gaan sterven. Aan het eind van het leven gekomen. En toen kreeg dus Jacob in zijn ouderdom nog een kind. En toen noemde hij dat kind Benjamin. Dat betekent zoon van mijn rechterhand. Zijn lievelingszoon. En zo zegt nou de Vader tegen de Heer Jezus, zit aan mijn rechterhand, kom. Kom zo hoog mogelijk, kom op, zo dicht mogelijk bij mij, kom op de meest eervolle plaats. Ja, maar dan is de Heer Jezus wel weg. Dan is de Heer Jezus wel van de aarde weg. We hebben het daar de vorige keer over gehad, dat is allemaal een poosje terug. Vorige keer hebben we erbij stilgestaan, hè, dat de Heer Jezus in de hemel is, maar dat er niet betekent dat hij niks met ons te maken wil hebben. Maar misschien is het goed om eerst onszelf even te vergeten. Als we denken, ja maar, als de Heer Jezus nou zo ver weg is, helemaal bij de troon van zijn vader. Waarom gaat hij nou zo ver weg? Kon het niet wat dichterbij? Dan denken we misschien te snel aan onszelf. Het eerste wat we mogen zeggen is, ja, daar is Christus op de meest eervolle plek. Die verdient hij. De Heer Jezus verdient het. De mooiste plek te krijgen die er maar in het hele heelal bestaat. Toch? Of zou iemand van ons dat verdienen? Of zou Paulus dat verdienen? Of Petrus? Of Johannes Calvijn of Maarten Luther. Zouden die de hoogste plaats in het hele heelal verdienen? Of misschien engel Gabriel? Of Michael? Nee toch? Wie verdient nou de hoogste, de belangrijkste plaats in het hele heelal? Dat is toch niemand anders dan de Heer Jezus? Er is er maar één die ereplaats verdient. De Zoon van God. Die ook mens is geworden. Diegene die zichzelf helemaal gegeven heeft om zondaren zalig te maken. Er is niemand van alle schepselen niet. Er is niemand die zo'n grote liefde heeft. Er is niemand die zo'n groot werk heeft gedaan. Die zichzelf gegeven heeft tot in de hel. Dat heeft niemand ooit gedaan. En al het andere wat hij erbij gedaan heeft. Wat is de Heer Jezus het waard dat hij de ereplaats krijgt? We hebben nu uit Hebreeën gelezen. Nou, daar zegt de apostel het ook. Laten we eens beginnen met denken over de Heer Jezus. Kun je iemand bedenken die hoger is dan hij? De engelen. Aaron, Mozes, Melchizedek, noem maar op. Bedenk eens iemand. Wie is er nu hoger dan Jezus? Niemand toch? Heel Hebreeën 1 gaat erover. Tegen wie van de engelen heeft hij gezegd? En wie heeft er van de Vader te horen gekregen? Niemand anders dan Christus alleen. We hadden ook Openbaring kunnen lezen. Openbaring 4. Daar gaat het over de troon van God. Dat ziet Johannes dan in een beeld. Niet letterlijk, maar hij ziet daar het beeld van de troon van God. Zeg maar in het centrum van het hele heelal, in het centrum van de hemel. En dan komt daar iemand naar die troon toe. Een lam. Een lam dat geslacht is. En Johannes die weet het wel. Het is aangewezen. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is Christus. En die komt en die staat in het midden van de troon. En die neemt de boekrol uit de rechterhand van zijn Vader. En dan staan ze daar. God de Vader en God de Zoon. En dat lam is dus een beeld van God de Zoon. En al degenen die eromheen staan, die zeggen, hij is het waard ontvangen, de lof en de dank en de eer en de aanbidding. En iedereen die de Heere lief heeft, die herkent dat. Zegt, ja, dat is waar. God is God. Christus is de Allerhoogste. Hij, de Vader, de Zoon met de Heilige Geest. Hij is onze aanbidding waard. Als we dus belijden. Net als wat de kerk altijd al gedaan heeft. Hij zit aan de rechterhand van God. Dan is dat eigenlijk een groot eerbetoon. En als je amen zegt op die geloofsbelijdenis, dan is het ook een eerbetoon in je ziel. Christus is het waard. En dan is het niet erg dat Christus weggegaan is. Want hij is precies naar de goede plek gegaan. De plek die alleen hij verdient. Het is om een heleboel meer redenen niet erg. Ook omdat de Heer Jezus daar natuurlijk niet zijn kerk vergeten is. Het is niet zo dat hij nou gegaan is naar de rechterhand van zijn Vader en dat hij zegt, nou, nu ben ik op de plek waar ik hoor, hier is het goed, nu ben ik weer terug bij mijn Vader, nu kan de rest me gestolen worden. Nee, want naar die rechterhand van zijn Vader, wat is dat eigenlijk voor een rechterhand? Of anders gezegd, wat is dat voor een troon? Die rechterhand hoort bij de troon. Het is de ereplaats naast de troon van God. Nou kinderen, ik heb het net natuurlijk al even genoemd. Dus als ik nu die vraag stel, zul je het vast niet heel moeilijk vinden. Een troon, waar hoort die bij? Bij een koning. En als een koning nou op zijn troon zit, wat doet hij dan? Kijk, een koning kan natuurlijk ook gewoon op een stoel zitten. Die kan op een stoel aan tafel zitten om te gaan eten. Hij kan op een gemakkelijke stoel zitten om met mensen zo fijn te praten. Dat doet een koning ook wel. Maar als hij op een troon zit, wat doet hij dan? Nou, denk nou maar eens aan Prinsjesdag. Als de koning op zijn troon gaat zitten, dan is hij het land aan het regeren. En bij Prinsjesdag, dan klinkt dat die hele troonrede. En die troonrede gaat over een heleboel belangrijke dingen voor het land. En nu heeft onze koning helemaal niet zoveel meer te zeggen. Maar toch merk je het er eigenlijk wel aan. Hey, wat zijn er een belangrijke dingen eigenlijk die gezegd worden vanaf die troon? Nou, als God nou op zijn troon zit. God zit altijd op zijn troon. Maar wat doet God nou op zijn troon? Regeren. Waarover regeert God? Onze koning regeert alleen over Nederland en nog, nou ja, wat eilanden ver weg, dan tillen. Maar meer niet. Een heel klein stukje van de wereld. Waarover regeert God? Over de hele wereld. Waarover nog meer? Over het hele heelal. En over de hemel. Vanaf de troon van God worden alle dingen bestuurd. En die troon is ook zo hoog, omdat hij dan alle dingen kan overzien. Kunnen wij niet bevatten. Want wij kunnen niet denken in Gods dimensies. Maar God kan vanaf zijn troon alle dingen zien, alle dingen regeren. En daar is Jezus. Daar, bij die troon. Daar is de Heer Jezus niet om nergens meer aan te hoeven denken. Juist niet, want dat is de plek waar je aan alles moet denken. Hij zit, om zo te zeggen, echt in het centrum van het heelal. In het commandocentrum van het heelal. En God de Vader heeft gezegd, mijn zoon, ik regeer de wereld. Maar ik doe dat door u. En daarom heeft de Heer Jezus gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus de Heer Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen en zegt tegen ons, alle macht in hemel en op aarde heeft God aan mij gegeven. En er is nu dus niks in deze hele wereld dat buiten de Vader omgaat. Maar er is ook niks in de hele wereld wat buiten de Zoon omgaat. Hij zit aan de rechterhand van God. En dan mag je weten, daar ziet Hij jou. U. Mij. En dan ziet hij mensen in het regenwoud in de Amazone. En dan ziet hij mensen in een strafkamp in Noord-Korea. En dan ziet hij mensen die zitten in een onderzeeër of in een schuilkelder. En dan ziet hij de buitenkant. En dan weet hij ook wat er in je omgaat. Alle dingen. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Kunnen we niet bevatten. Totaal niet. Maar het is wel waar. Als hij dan daar zit aan de rechterhand, dan kan die voor ons heel ver weg zijn. De troon van God, de hemel. Maar andersom, wij zijn voor hem niet ver weg. Voor hem zijn alle mensen eigenlijk nog dichterbij dan wij voor elkaar. Wij kijken niet bij elkaar in het hart, maar hij wel. En hij regeert. Hij regeert dus vanaf de troon. Wat betekent dat? Wat merk je daarvan? Dan komen we onze tweede gedachte. We hebben dus eerst gehoord, hij is naast zijn Vader. Maar waar is de Heer Jezus nog meer? Hij is dicht bij zijn kerk. Een paar weken geleden sprak een jongen. Ik denk dat ik het al even gezegd heb. En die zei, ja, ik ben wel gelovig. Maar ja, toen een poosje verder praten, zegt hij, ja, maar ik heb nog nooit iets van God gemerkt. Zij vond het wel lastig om zeker te weten of God eigenlijk wel bestaat. Hij dacht het wel. Dus daarom noemde hij zichzelf wel gelovig. Maar ik heb het eigenlijk nooit gemerkt. Nooit echt iets gemerkt dat ik heel persoonlijk weet dat God bestaat. Dat is best wel aangrijpend. Dus vind ik dan wel. Dus als een jongen hoort, ik weet niet precies hoe oud hij was, maar ja, 17 of zo. En zeg, je hebt nooit nog iets van God gemerkt. En misschien zitten ze hier ook wel in de kerk. Jongeren. Misschien ook wel ouderen. Die zeggen, ja, weet je, ik geloof wel. Ik heb wel eens zoiets van, ja, dit moet haast wel van God zijn. Maar echt zeker te weten dat God er is. En echt zeker te weten dat God van mij af weet. Juist vanmiddag las ik in een boek levensgeschiedenis van een vrouw die vertelde over de tijd dat zij puber was. En hier ook een beetje mee zat. Want het was zo, die vrouw die woonde in het Oostblok. Thuis was ze opgevoed bij het geloof. En van de vader en moeder kon ze merken, die geloven echt dat God bestaat. Maar ze ging naar een school. Ja, en in de tijd van het communisme waren ze daar nogal fel op. God bestaat niet. Het is allemaal leugen. Heel die God is allemaal onzin. Dus dat pompte de juf er ook in bij haar. En dat gaf haar heel veel verwarring. Wie heeft er nou gelijk? Mijn vader en moeder? Of heeft nou de juf gelijk? De juf die zegt dat er geen God bestaat. En toen had ze in de kerk gezeten en de dominee die vertelde, of die zei, het gaat erom dat je voor jezelf weet dat God bestaat. Dat zei hij tegen de jongeren. Jongelui, jullie zijn met je vader en moeder naar de kerk gegaan. Die heb je erin opgevoed. En misschien heb je tot nog toe wel alleen maar geloofd omdat je vader en moeder geloven. Maar het gaat om jou. Dat jij persoonlijk kunt zeggen dat je God kent. En dan moet je zoeken, zegt die dominee. Nou, dat zeg ik dan ook maar. Het is echt heel mooi dat je met je vader en moeder meegegaan bent naar de kerk. Dat je vader en moeder je voorgehouden hebben dat God bestaat. Maar je kunt het natuurlijk niet met je vader en moeder doen. Het gaat erom dat jij het weet. Tussen God en jou. Zie, de predikant die had gezegd en dat meisje had het gehoord. Zorg dat je het weet. Of God bestaat. Nou, dat had ze gehoord. En juist omdat ze er zo mee zat. Van, ja, de juf zegt dit. Mijn vader en moeder zeggen dat. Was dat daar binnen geslagen. Zeg, ja, ik moet dat weten. En toen iedereen sliep. Toen was ze uit bed gegaan. En ze was neergeknield voor de bed. De dominee had gezegd. Als je dat wil weten. Praat met God. Net alsof je met je vader of met je moeder praat. Ze zegt, nou, ik heb het maar gewoon verteld. Ik heb me gewoon al mijn vragen gesteld. Het was, of nou gebed was, weet ik niet. Maar ik heb me gewoon met God gepraat alsof ik met mijn vader praatte. Zegt, Heere, als u bestaat, ik wil het graag zeker weten. Ik wil zo graag zeker weten dat het echt is. Ja. Ze had tegelijk nog iets gevoeld. En we zijn zo arm. Ik heb geen schoenen. Als ze naar school ging, 's morgens trok zij de schoenen aan, maar die waren rijk te groot. En 's middags moest haar broers aan. Dus ze gingen om en om naar school. Ze had geen schoenen, ze had geen trui, ze had geen jas, ze had bijna niks. Zegt ze, God, als nu nog echt bestaat, dan wil ik zo graag schoenen. En een jas. En een trui. Ja. En ze had het zo tegen God verteld. En toen had ze gedacht, ja, dat moet haar zo komen. Dus 's morgens was ze wakker geworden. En ze had onder het bed gekeken. Er moet haast wel iets liggen. Schoenen staan of zo. Zeg, ja, ze had om 3 dingen gevraagd. En als er nou alleen maar schoenen staan, is hem ook goed. Geen schoenen. En beneden? Geen jas aan de haak. Niks. Volgende dag. Weer niks. En dat was best wel moeilijk geweest. Ik dacht, ja, zou het nou wel echt bestaan? Zou ik nooit antwoord krijgen? Een week later was de vader gekomen met een grote doos. Ze was uit zijn werk gekomen en hij had een grote doos. En ze vroeg, wat zit er nou in die doos? Ja, zegt die vader, ja, dat weet ik ook niet. Ik heb bij het postkantoor opgehaald. Ze zeggen, meneer, nou, ingewikkelde naam. Er is een pakket voor u uit het buitenland. En dat was in de tijd, nou, je hebt dat nog wel natuurlijk, hulp voor Oost-Europa. Misschien was het wel uit Nederland, ik weet dat niet. Een pakket voor u. Maar wat erin zit? Dat is het opengemaakt. Nou ja, u raadt het al. Het had de schoenen ingezeten en een trui. En een jas. En er was nog één ding, daar was ze helemaal verbaasd over. Zegt, ik heb wel gevraagd aan God of ik schoenen mocht hebben. Dus God weet nu, ik heb verteld dat ik geen schoenen had. Maar ik ben vergeten te vertellen wat voor maat ik heb. En nu is dat pakket gekomen en dat was precies de goede maat. En dat had haar zo verwonderd. Ze zegt, God weet echt alles. Ik hoef het niet eens te vertellen. Ik hoef hem niet te vertellen en God weet precies wat voor maat ik heb. En vanaf die dag wist ze zeker, God bestaat. Krijgt nu iedereen dat zo? Als jij nu iets heel graag wilt hebben en dan ga je vanavond vragen en denk, nou, met een week, dan komt het er. Is dat zo? Dat is het niet. Dat is niet zo. Maar het kan. Het kan wel. Maar wanneer? En waarom? Nou, er waren eigenlijk twee dingen bij dit meisje. Twee dingen die belangrijk waren. Eén is, en dat is het belangrijkste. Het ging haar echt erom dat ze God wilde kennen. Dat was haar grote verlangen. En ze was helemaal niet onverschillig. Ze was ermee bezig en ze leefde in de godsdienst. Maar ze kende de Heer Jezus niet persoonlijk. En het ging haar erom. Heer, ik wil u persoonlijk leren kennen. Wilt u zich bekendmaken? Dat is het belangrijkste. En dat kan de Heer op een heleboel manieren doen. Maar als dat nou je vraag is. Heer, ik kan niet tevreden zijn met dat ik van de dominee hoor dat u echt bestaat. Of dat ik het van mijn juf hoor. Maar ik moet het van u weten. Dat is het allerbelangrijkste. Vraag dat aan de Heer. En de Heer die wijst je wel een manier waarop je erachter komt. Die maakt zich wel bekend. En er was nog iets waarom dit meisje dit vroeg. Was omdat ze echt niks had. Het is niet zo dat God nou je een doos Lego gaat geven omdat je dat zo graag wilt. De Heere kent je nood. En dit meisje had echt een nood. Ze had geen schoenen waar ze normaal op kon lopen. En misschien heb je al een heel andere nood. De meeste van ons hebben helemaal niet dit soort nood. We hebben eigenlijk allemaal zat. Misschien wel te veel. Maar het is misschien wel iets heel anders. Wat je mist. Je mist misschien wel een echte vriend. Of noem maar op. Daar weet de Heer ook van. De Heer kent je nood. En dan kent je verlangen. En die kent hij echt. En de Heer kent jou veel beter dan je hem kent. En als jij moet zeggen, ja, ik ken God niet. En ik vraag me soms wel af, is God nou echt? Dat is natuurlijk zo'n verhaal als dat ik net vertelde. Mooi, het is echt gebeurd. Je kunt dat, ik weet nu dat, ja, hij kent mij, is trouwens de titel van het boek. Maar ik weet niet meer hoe het geschreven is, een ingewikkelde naam, zei ik al. Maar dat is echt gebeurd. Maar toch zeg je, ja, het is een mooi verhaal, maar daarmee kan ik het niet doen. Ik moet persoonlijk een ontmoeting hebben met de Heer, dat de Heer in mijn leven spreekt. Dan moet je persoonlijk naar de Heer toe gaan. Dat kan niemand anders voor je doen. En zelfs als jij nog niet zeker weet of God echt is, dan weet God wel zeker wie jij bent. Als het nou de schreeuw van je hart is, Heere, mag ik nou zien door leven dat u echt bent? En als nou vraag van je hart is, Heer, ik zit hiermee, dit is mijn nood. Wilt u alstublieft daarin voorzien? Dat zal de Heer van zich laten merken. En hoe kun je dat nou vanuit het woord zeker weten? Nou, dat hangt dan niet af van ons of wij zo goed kunnen bidden of noem maar op. Maar dat ligt vast in wie de Heer Jezus is. Van de Heer Jezus zeggen we, hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Dus daar in de hemel, waar we het net over hebben gehad, bij de troon van de Vader, daar is Jezus. Maar wie is Jezus? Wie zit daar nu aan de rechterhand? Dat is niet iemand die niks met ons te maken heeft. Dat is niet een engel die nog nooit iets op de aarde gedaan heeft. Maar dat is Jezus. Jezus, van wie ik net gezegd heb, die is eerst nedergedaald ter helle. Die is zo diep gegaan. Hij zit daar. Dat is Jezus, die in alles verzocht is geweest. Dat is hij die de schuld gedragen heeft en de toorn van God opgevangen. Dat is hij van wie de Nederlandse geloofslijnen dit zegt. Er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die ons zo lief heeft als Jezus Christus. Hij die aan de rechterhand van God zit, is dezelfde die eerst hier in onze verlorenheid, in onze nood geweest is. En zou hij dat vergeten zijn? Zou de Heer Jezus nou vergeten zijn wat hij hier op aarde heeft gedaan en wat hij heeft meegemaakt? En zou hij vergeten zijn de nood van de mensenkinderen? Die mensen zijn er wel. Bij mensen gebeurt het soms. Vroeger waren ze ook gewoon heel eenvoudig. Misschien wel arm. Maar op een gegeven moment zijn ze opgeklommen, ze hebben wat bereikt in het leven. En eigenlijk willen ze met die arme familie en met dat arme dorp en met het achterlijke dorp niks te maken meer hebben. Het liefst willen ze vergeten hoe eenvoudig ze vroeger waren. Maar dat is bij de Heer Jezus niet zo. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Zoals hij op aarde was, zo is hij daar ook. De grote ontferming in het hart. De grote zondaarsliefde in het hart. De grote bewogenheid. Die is in Christus altijd dezelfde. Hij weet wat er in je hart leeft. En hij wil erin voorzien. En nu staat er dan in de catechismus dit. Dat hij door zijn Heilige Geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Wat zijn nou die hemelse gaven? Nou, daar ga ik nu niet zoveel van zeggen, want dat komt nog vanaf vraag 56. De belangrijkste hemelse gaven, die vinden we in vraag 56 tot en met 59. Dus hoop ik nog nadrukkelijker op in te gaan wat er allemaal wel bij hoort. Maar de kern is dit. De kern van de hemelse gaven is dat die God bij mensen brengt en mensen bij God. Dat is het allerbelangrijkste. Vandaar dat ik begon met dat voorbeeld van die vrouw in Roemenië. Het ging haar erom dat ze God wilde kennen. En daarvoor is nu juist de Heer Jezus gekomen naar de aarde. En daarom is hij gegaan naar de hemel. Om mensen tot God te brengen en God tot mensen te brengen. Hemelse gaven uitgieten. De hemelse gaven is dus dat is in het bijzonder God zelf. De liefde van God. De nabijheid van God. En alles wat erbij hoort. En de kern daarvan is de vergeving van zonde. De vrede. Verzoening. Waarom hij naar het kruis ging. En daar horen dan al die andere dingen bij. De gerechtigheid. De heiligheid. Het eeuwige leven. De wijsheid. De leiding. Eigenlijk kun je zeggen, alles wat je nodig hebt in je ziel. Alles wat je nodig hebt om te leven en te sterven met God. Dat komt bij hem vandaan. Dat geeft hij genadig. Dat geeft hij overvloedig. En er staat dus hier dat hij dat doet. En niet dat wij dat verdienen, maar dat hij het genade geeft. Dus als u dan bidt, Heere, mag ik nou iets van u merken? Mag ik uw nabijheid merken? Mag ik nou de vergeving van zonde kennen? Mag ik nou uw liefde proeven in mijn hart? Dan kun je dat alleen maar doen als een smekeling. Alleen maar doen met de belijdenis, Heer, ik heb het niet verdiend. Want ik ben bij u vandaan gelopen. En als u dan zo ver weg voelt, dan kan ik alleen maar zeggen, ja, dat heb ik zelf over me gehaald. Ik ben bij u weggelopen. Zoals dat verloren schaap. En dat verloren schaap, dat hoorde bij de kudde. Maar het was weggelopen. En op een gegeven moment was de herder zo ver weg. Dan kon hij niet zeggen, wat een nare herder. Wat een ontrouwe herder. Nee, je moest zeggen, ik ben zelf weggelopen. En zo zijn we zelf van God afgeweken. God, die is niet verplicht om iets te laten horen of merken. Maar mogen er wel in zijn genade om vragen. En het verwachten. Hij is nabij. De ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Het kan soms wel even duren. Daar kan God een heleboel redenen voor hebben. Om ons te laten voelen hoe lelijk onze zonde was. Dat je dan moet voelen, ja, maar God is niet op afroep beschikbaar. Of omdat hij ons eerst wat andere dingen moet leren. Of noem maar op. God kan wijze redenen hebben om voor ons gevoel te vertragen. Het meisje waar ik het net over had, dat duurde een week. Nou, als je dat in zo'n boek leest, ja, dan met een paar minuten is het probleem opgelost. Maar als je een week moet wachten in zo'n geval, dan kan dan een hele boos zijn. Maar soms is het nog wel langer. Maar de Heere, die blijft niet achter. Het is de belofte die ligt in de Zoon, die zit aan de rechterhand. Daarom zegt de apostel, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om barmhartigheid te verkrijgen. En genade te vinden. En geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat was het tweede. Het derde. Hij is boven zijn vijanden. De Heere die wil nabij zijn. Laat hem merken dat hij leeft. Laat hem merken dat hij van je af weet. Dat hij al je vragen kent. Laat hem merken dat hij de noden van je ziel kent. Maar als je dan zegt, God is nabij. Je zou kunnen denken dat dat betekent dat God een soort knuffelgod is. In sommige gevallen, als je mensen hoort spreken over God die nabij is, dan zeg je dat is een God die is altijd op afroep beschikbaar. En eigenlijk is het een hele kleine God. Een God die echt wel een beetje lijkt op een knuffel, die je altijd mee naar bed kunt nemen en die je kan troosten. Maar zo is God niet. En zo is Christus niet. Hij wil wel dicht bij de ziel komen, maar hij blijft tegelijk oneindig hoog. Dat is in hem één. Daar hebben we van gezongen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog, toch op hen het oog die nederig knielen. Hij is dichtbij en ver weg. Ver weg en dichtbij. Die twee dingen die zijn tegelijk waar. En dat is gelukkig. Als hij, om zo te zeggen, alleen maar een knuffel Jezus was. Ja, wat kon hij dan? Maar hij is veel meer dan dat. Hij is zo majesteitelijk. De rechterhand. Dat is de rechterhand van de troon. De rechterhand van de genadetroon. Maar het is ook de rechterhand van de heerschappijtroon. Hij regeert vanaf zijn troon. Hij regeert zijn hele kerk. Alle gelovigen, die houdt hij zijn hand. Maar hij regeert ook alles om die kerk heen. Alle vijanden van de kerk. Vanaf zijn troon beschermt hij de zijnen. En om de zijnen te beschermen moet hij dus die vijanden afweren. Moet hij die vijanden bestrijden. Dat is het tweede wat hier ook staat. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat zie je ook terug in die woorden uit Matthäus. En mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wanneer zegt hij dat tegen de discipelen? Als hij ook tegen de discipelen zegt, ga dan heen. Ga dan heen, onderwijst alle volken, ga de wereld in. Ja, maar in die wereld zijn zoveel mensen die u niet kennen. Er zijn vijanden van u, er zijn mensen die christenen willen vervolgen. Toch zegt de Heer Jezus, ga dan heen. En weet, ik ben met u. Ik, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Sterker dan al die vijanden. Zoals hij het ook zegt in Johannes. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Of op die andere plek. De poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Daar kan het wel eens op lijken. Als je de berichten leest uit Nigeria. Ik hoop dat u het weet. Nigeria is in deze wereld het land waar de meeste christenen gedood worden vanwege het geloof. In 5 jaar tijd zijn er 16.000 christenen doodgeschoten in Nigeria. 16.000 in 5 jaar tijd. Dus duizenden per jaar. Dan lijken die vijanden wel heel wat sterker, hè? die moslimterroristen. Die trouwens ook nog wel gematigde moslims doden, maar in bijzonder christenen. Die lijken veel sterker dan de christenen. De duivel lijkt sterker dan God. En toch is het zo dat Christus zijn kerk bewaart. En dat zie je soms in kleine dingen. Een paar weken geleden was ik op een bijeenkomst en daar sprak een pastor uit Noord-Nigeria. Hij is gevlucht. Ze heeft verschillende dingen over verteld, hoe het soms maar weinig scheelde of hij was gegrepen geweest. Juist als predikant hebben ze het extra op je voorzien. Hij studeerde nu in Nederland, theologie. Als je dan klaar was, wat dan? Nou ja, mooi nu in Nederland, hè? Zijn gezin in Nederland, veilig. Dus ik ga terug. Ik moet daar zijn. Daar in Noord-Nigeria, daar is mijn taak. Hoe kan dat? Hoe kan het nou in het hart van zo'n man liggen dat hij daarheen wil? Omdat dit waar is. Omdat Christus zijn kerk regeert. Ook als die pastor daar doodgeschoten wordt. Dan geldt het nog. Dat Christus zijn kerk regeert. Hoe dan? Hoe zie je dat dan? Nou, dat de liefde in zijn hart groter is dan de haat. Christus regeert zijn kerk niet met het geweer, maar met genade. Christus regeert zijn kerk niet met het geweer, maar met genade. En die genade in het hart van zo'n man, die is sterker dan de haat bij diegenen die daar zo'n kerk binnenstormen en de mensen neerschieten. In het verhaal van één zo'n man, dan hoor je er iets van. Ja, de Heer regeert ook daar in Noord-Nigeria, te midden van de gevaren. De Heer regeert in Noord-Korea, de Heer regeert hier in Nederland. Waar de verleidingen zo sterk zijn, maar er telkens weer jongeren en ouderen getrokken worden tot Gods genade. En de weg willen gaan van de Heer. De Heer regeert. En hij zal het doen tot aan het einde van de tijden. Er zal altijd een kerk zijn. Als de Heer Jezus straks terugkomt, dan is dat aan de ene kant zijn vraag. Zal ik nog wel geloof vinden op de aarde? Dat is een vraag die wel aan u en mij stelt. Hoor je echt bij de kerk? En zul je dan inderdaad met verlangen hem opwachten? Dat is een persoonlijke vraag. En tegelijk is het de belofte van de Heer. Ik sta ervoor in. Er zal een kerk blijven. Uit Jood en Heiden. En er is nooit een tijd geweest dat er geen gelovigen waren. Er is nooit een tijd geweest dat de duivel sterker was dan de Heer Jezus. Er is nooit een tijd geweest dat je zou moeten zeggen, ja, maar als ik nou tot geloof kom, dan heb ik eigenlijk de verkeerde keus gemaakt. Dan heb ik gekozen voor degene die zwak is en die het verliest. Ik had maar beter voor de duivel kunnen kiezen, dan had ik gewonnen. Dat lijkt wel eens zo. Het lijkt misschien in je vriendengroep wel eens zo. Meedoen. Dat gaat goed. En serieus worden en de Heere zoeken. Want dan heb je het moeilijk. Kun je denken. Je bent zwak. Als je bij de Heer Jezus hoort. Maar dat is nu waar de Heer ons juist heen wil hebben. Zwak. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daarom zegt Paulus, het is goed om zwak te zijn. Het is goed om jezelf niet meer overeind te kunnen houden. Het is goed om niet te weten hoe je leven nou verder moet gaan. Want hij zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dan is het niet meer Paulus die de kerk in stand houdt en uitbreidt. Dan bent u het niet meer, dan ben ik het niet meer die weet hoe het zit. Die zelf naar de hemel kunnen gaan. Nee, dan is het aan onze kant, hopeloos en hulpeloos, om te merken, het is de Heere. De Heere die genade geeft. De Heere die mij trekt. En de Heere die mij bewaren zal. En thuisbrengen zal. De poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen. Mag ik je de vraag stellen? Aan welke kant sta je dan? sta je aan de kant van de hel. Van de kant van de hemel. Als je nu nog staat aan de kant van de hel, van de duivel. Dan is nu nog de tijd om te vallen. Om de Heere te voeten vallen. Om hem in zijn handen te vallen. Dan val je het best. Dan val je veilig. Amen.